Ze geven nu geen eten, geen drank, gijzelingen, versterkte huiszoekingen. Dan stonden we stand-by in een verlaten gevangenis. En dan wordt het echt wel serieus. Oorlog, 6 of 7 minuten geduurd, heen en weer.
Zo.
Honderden kogels, plafond naar beneden, de zetels in brand. Die periode heeft redelijk veel psychologische en mentale schade.
Iedereen heeft zijn eigen verhaal. En er zijn nog zoveel bijzondere verhalen die verteld moeten worden. Verhalen die ons prikkelen, inspireren, taboes verbreken of ons leren om te gaan met tegenslag. Ik ben Iris Enthoven en je luistert naar de podcast Held een Eigen Verhaal. Deze week in de podcast Lionel, die vanuit het hart van de Special Forces zich tijdens de hoogtijdagen inzetten voor terreurdreiging voor andermans veiligheid. Dag in dag uit keihard werken en niet wetende achter welke deur of muur er misschien een terrorist met kogels op je af zou komen. Altijd heel veel respect voor ieder die dit werk doet. En bovenal ook gewoon heel interessant om erover te kletsen. Dus dankjewel dat je er bent en welkom.
Dank u. Dank je om mij te ontvangen.
Laten we er even induiken. Wat zijn de Special Forces precies en hoe zit het verschil in Nederland en België bijvoorbeeld?
In België worden de Special Forces gelinkt met het leger, dus met Defensie, waar dat mijn eenheid onder de speciale eenheden viel. En dat is eerder onder de federale politie.
Ja.
Dus wij hebben een politionele taak, voornamelijk gericht op België,
ja.
Heel België. Daar waar de Special Forces meer naar het buitenland gericht worden.
Oké, en hoe kom je bij de Special Forces terecht? Of in ieder geval, hoe is dat bij jou ontstaan?
Bij mij een beetje een atypisch parcours. In die zin, ik zat op de UNIF, ik studeerde criminologie. Ik was ook een grote fuifganger, dus heel veel weggaan en toestanden. En in mijn laatste jaar moest ik een stage kiezen. Dus ik had een stageplaats toegewezen gekregen bij de toenmalige gemeentepolitie, heel dicht bij de universiteit. En lang verhaal kort, ja, ik vond dat dan toch wel leuk als jonge gast om mee te rijden en het gewone straatflik politiewerk te doen.
Ja.
Dan ben ik naar de politieschool geweest, een jaar later kwam ik eruit. En in België is er een politiehervorming geweest in 1999-2000, waardoor dat de Rijkswacht en op lokaal vlak alles gefusioneerd is. En waardoor dat er de mogelijkheid bestond om ook naar de federale politie over te gaan. En dat wil dan ook zeggen, een van de diensten van de federale politie, de speciale eenheden. En een beetje toevallig in feite erin gerold, meegedaan met de ingangstesten en dan zo erin gegaan. Wij zijn door de hervorming, waren er gedurende een jaar en een half geen... Want 1 keer per jaar zijn er testen, ingangstesten om te mogen meedoen. Je moet al politie-inspecteur zijn.
Ja.
Bij ons door die hervorming was er gedurende een jaar en een half niks gebeurd. Dus er waren veel kandidaten. We waren met 230 kandidaten.
Zo.
En we zijn daar met 7 uitgekomen. Dus van 230 naar 7.
7 die het echt hebben, de eindstreep hebben gehaald.
En dat is de grootste stage ooit. Mijn stage in 2002, 2003 is de grootste. Want meestal voor DSU, dus de eenheid van waar dat ik nu uitkom, zijn het meestal maar 1 of 2 stagiaires per jaar.
Die er echt uitrollen. Ja. En zo'n heel traject, wat voor competenties heb je dan bijvoorbeeld nodig?
Weet je, die selectie maakt zowel de recrutering, de selecties, er zijn verschillende filters in, en dan de opleiding zelf maakt dat je een bepaald profiel uiteraard zoekt. Je screent dat ook, maar uiteindelijk komt het erop neer dat bijna iedereen een beetje hetzelfde karakter heeft. En wat zoek je? Mensen die uiteraard fysiek een bepaald niveau hebben.
Ja.
De mensen denken ook alleen maar aan die fysieke proeven, omdat die heel veel in de media komen. En op YouTube vind je allerlei filmpjes daarover. Maar het is vooral in mijn ogen meer een psychologisch-mentaal aspect.
Spel.
Ja, spel die je meemaakt en die ze zoeken. Dus mensen die heel psychologisch-mentaal stabiel zijn, doorzetters, heel loyaal moeten zijn, zeker ook geen no-brainers, hè, want ze hebben, vaak wordt er zoiets, zo'n beeld afgeschilderd van mensen in speciale eenheden. Of, ja, dat zijn gasten, dat is kanonnenvlees. En dat is integendeel, dat zijn gasten die heel down-to-earth zijn, die heel goed weten waarmee dat ze bezig zijn, heel gefocust zijn ook op bepaalde zaken. Uiteraard stressbestendig, et cetera, et cetera. Je zou een heel lijstje kunnen afgaan.
Ja.
Er wordt bewust en onbewust op geselecteerd en die selectie maakt dat je altijd bijna hetzelfde profiel krijgt.
En aan wat voor proeven moet ik dan denken?
Allerlei proeven. Dus zowel de fysieke, normale, basic proeven van te kunnen optrekken, snel lopen, lang lopen.
Lang zonder eten.
Lang zonder eten, lang zonder slaap. Maar ik ga zeggen, wat dat jij nu aanhaalt, lang zonder eten, lang zonder slaap, dan begin je al het mentaal aspect aan te raken. Want dat fysieke, als je daarvoor traint, en tegenwoordig zijn daar trainingsprogramma's voor, dan kan je daarop trainen. En ik kan niet zeggen iedereen, maar iedereen die normaal sportief gebouwd is, zou dat
met
normaal,
discipline.
Met discipline. Ja. En die daar 6 maanden of een jaar voor traint, zou daarvoor fysiek wel in aanmerking kunnen komen. Maar het zijn die psychologische fases. En dat lassen ze dan in. Hè. Ze geven u geen eten, geen drank. Slaapdeprivatie gedurende een paar dagen.
Ja.
En dan vallen de maskers af. Hè. Als je dan nog eens moe bent, dan zie je met wie dat je te maken hebt.
En je vertelde iets over een zwembadproef.
Ja. Er zijn zo verschillende proeven, effectief. Een van de proeven in het begin van de recrutering is je wordt vastgemaakt aan je handen en je voeten.
Ja.
En je moet je wordt in het zwembad geduwd en dan moet je aan de overkant geraken. Dat is een van de zaken waarbij dat je natuurlijk emotioneel, psychologisch alles onder controle moet houden. Zelfs als je weet dat er liggen gevechtsduikers in het zwembad en je ziet dat ook. Dus als er iets fout loopt, dan word je sowieso gered. Hè. Maar je moet je daarover zetten. Je moet geloven in het materiaal, in de instructeurs die er zijn. Dat is een van de proeven. Nu, tijdens de opleiding is er een andere zwembadproef, waar dat je... dat is ook weer al een heel proces waarbij je gedurende 1 week, wij noemden dat de gevechtsweek, hè, van 's morgens tot 's avonds zit in een dojo te vechten met gevechtsinstructeurs. In een van de laatste dagen heb je dan een zwembadproef, waar je helemaal uitgeput en geblinddoekt daar. Dus je krijgt een duikbril waar er zwarte tape op staat. Word je aan de rand van het zwembad gebracht en dan zeggen ze van, oké, je moet aan de overkant van het zwembad geraakt. Maar je weet ook dat er gevechtsduikers in het zwembad liggen en die gaan alles doen om je...
Om jou niet aan de overkant te brengen, ja.
Je mag alles doen, behalve je duikbril uittrekken. Dat is heel... Zeker ook weer al in die fase van de stage waar dat je volledig uitgepunt bent. Je bent op, het is helemaal... Je bent een jaar bezig. En dan vragen ze tot het extreme, want dat geeft ook ergens... nu praat ik daar gemakkelijk over, hè, 20 jaar later rond de tafel, maar op die moment is dat echt een... Voor mij was dat, ik persoonlijk, en ik denk nog een paar andere stagiairs toen, echt wel een heel moeilijke psychologische proef.
Omdat natuurlijk.
Je weet sowieso... Er waren collega's, kandidaten voor mij die half gereanimeerd werden omdat ze zo lang ondergetrokken waren in het zwembad en je denkt, je gaat uiteraard niet sterven, maar het geeft wel een gevoel van...
Van hoe het in de echte situatie kan zijn.
Absoluut.
Ja.
Benauwdheid, claustrofobie, ergens een klein beetje zo'n feeling van de dood ergens.
Want dat kan natuurlijk in het latere werk wel gewoon tot de opties behoren.
Ja, en vandaar dat al die proeven, zo zijn er nog, hè, er zijn buiten die zwembadproeven zijn er nog een paar zaken die gedaan worden en waar dat je dan ziet wat dat je aan de kandidaat, aan de potentiële kandidaat hebt tijdens de opleiding. Maar op die moment verstaat je dat uiteraard niet, maar achteraf versta je wel dat je... In feite moet je altijd mentaal sterker... Weerbaar zijn natuurlijk, maar ook sterker dan je tegenstrever, dan je vijand.
Ja.
En als hij dat aan kan, moet jij dat zeker aankunnen.
Ja, precies.
En daarmee dat die proeven ingelast worden tijdens die opleiding, om te zien dat je gewoon niet wegloopt tijdens een vuurgevecht of als uw hoofdinspecteur of uw officier zegt voor een deur tijdens de terrorperiode, oké, nu gaan we binnen en je weet dat de eerste die de deur opentrekt of binnen gaat, die gaat misschien een kogel pakken of die gaat misschien op een boobytrap vallen. Maar als je moet gaan, moet je gaan. En dan kan je niet achteruit gaan of terug naar de kleedkamers gaan. En dat willen we, of dat willen de instructeurs tijdens die opleiding een beetje testen. Tot hoe ver ga je? En nogmaals, het gaat niet over het doen zonder na te denken, maar op een bepaald moment. Ja. Het leren ook dat de opdracht primordiaal is, dat het eerste doel is.
Ja.
En de rest moet... van u afvloeien.
Dat is echt iets waar ik namelijk vaak over nadenk. Ook als je films ziet of iets. Dan denk ik, die eerste persoon die deur ingaat. Daar moet zoveel lef voor zijn.
Ja, lef. Maar dat zit... en vandaar zo'n karakter. Ja. Dat zit in uw, in uw, in uw opdracht. Vandaar ook... er wordt heel veel gevraagd van... ja. Hebben jullie dan geen angst, hè? Geen, als jullie zo'n opdrachten doen, zeker tijdens die terreurperiode? En ik moet zeggen, en dat is zeker geen grootspraak of zo, maar nee. je probeert zo rationeel bezig te zijn met de opdracht en met de finaliteit van de opdracht, dat emoties in feite op die moment geen plaats hebben. Nee. Zowel ook euforie, hè? Als je dan op een bepaald moment op Salah Abdeslam valt en je hebt hem, ja, dan moet je die euforie even wegsteken. Je bent wel blij, maar de opdracht gaat door en je moet... En omgekeerd ook. Angsten, twijfels, denken aan je familie op die moment, dat kan in feite niet, omdat het... dat bemoeilijkt je werk.
Ja.
Ik denk, een chirurg die bezig is op een mens gaat ook niet aan zijn familie of zijn kinderen denken op die moment. Die is bezig ook met een leven van iemand anders tussen zijn handen. Wel, hier is dat een beetje hetzelfde. Dus ja. 100%, dat wil niet zeggen dat we ervoor of erna geen twijfels hebben. Of geen
emoties.
Ja. Of angsten, of dat we niet moeten of kunnen ventileren. Maar op de moment zelf moet je bezig zijn met...
Je hebt het ook eigenlijk over twee delen. En vanaf 2015 beginnen een beetje de terreurjaren. Wat voor jaren zijn dat?
Wel, ik ga zeggen, hoofdzakelijk het eerste deel, en ik denk in heel Europa, was er tot 2015, ik kan niet zeggen geen vuiltje aan de lucht, hè, want er zijn aanslagen geweest in 2004, 2005,
ja.
In Madrid, in Londen, dat zijn toch wel landen, Frankrijk ook, waar dat er toch wel regelmatig iets gebeurde.
Maar wat waren dan de zaken die er vooral gebeurden?
Ja... Voornamelijk groot banditisme, hè. In België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, voornamelijk groot banditisme.
Banditisme is?
Ja.
Gijzelingen?
Ja, dat kan van gijzelingen naar zware gangsters, drugstrafieken.
Ja.
Wat deden wij? Wij zijn een gespecialiseerde eenheid die gijzelingen, verschansten, geldneerleggingen, zware mobiele arrestaties, versterkte huiszoekingen. Zo'n zaken doen wij. Gevangenisopstanden waar dat er geen uitweg niet meer is, waar dat nee. De gewone federale...
Daar is ook wel een bizar verhaal over, toch?
Ja, ja, absoluut. Ja. Er zijn verschillende... Dat deden wij, dat was ook onze core business, niet tegenstaande dat we sinds 1972 een antiterreureenheid zijn. Bijna in elk Europees land sinds de aanslagen in Munich... met de Olympische Spelen. Zo zijn zo'n beetje, dat is zo'n beetje de geschiedenis van de speciale eenheden in Europa. Hè. Zowel Duitsland, Frankrijk, ik denk Nederland ook, zijn opgericht om dat tegen te gaan. Nu, in België was er niet veel antiterreur te doen. Wij waren de eenheid die daar wel voor trainde en voor zou moeten zorgen. Maar wij hebben met veel geluk toch gedurende 30 of 40 jaar zijn we gespaard geweest, plus minus. Er is wel even een periode geweest in België, maar zijn we gespaard geweest van die zaken.
Ja.
En ja, wij waren daarvoor opgeleid, wij trainden daar wel voor. Ik ga zeggen, één keer per jaar hadden we wel eens een dossier die gerelateerd was met terrorisme.
Ja.
Maar redelijk oppervlakkig. En dan natuurlijk vanaf 2015, in feite vanaf 2013-14, zijn zo wat de premissen in België, Benelux, Frankrijk, van Syrische strijders of Belgen of Fransmannen of Nederlanders die dan naar Syrië gingen of naar Irak en dan terugkwamen, retournees.
Ja.
Is er begin 2015 dan de aanslagen op Charlie Hebdo geweest in Frankrijk en toen begon het. En dan een week later hebben wij in België... wat dat wij verviers noemen, hè, in een klein stadje in Wallonië, waar dat we drie terroristen hebben uitgehaald. Waarvan dat
hoe ging dat dan? Dan krijg je een melding. Neem ons mee in dat hele verhaal.
Ja, dat is dus een week na het Charlie Hebdo. Dus in Europa was het toch redelijk gespannen. We voelen wel dat er zaken op til waren. En dat verhaal van Verviers, dat was een dossier dat van buitenlandse intel dan eerst naar de staatsveiligheid kwam, dan naar de federale politie en dan naar de speciale eenheden. En op een bepaald moment, om een lang verhaal kort te houden, kwam het vanuit ons commando dat ze zeiden van oké, er gaan deze week waarschijnlijk 3 versterkte huiszoekingen of 3 arrestaties moeten gebeuren in dat dossier. Dat was een huge dossier. En jullie gaan die moeten uitvoeren. Dus oké, ja. En ik heb dan het dossier voor verviers in de handen gekregen. Een beetje, ik ga niet zeggen toevallig, maar... En ik heb dat dan voorbereid en werd duidelijk na een dag of twee, want we hadden ook technische middelen ingezet. We hebben een technische afdeling die dan ook camera's, micro's plaatst.
Ja.
Technische intel, zal ik maar zeggen. En het werd duidelijk dat die gasten daar zaten, dat die een aanslag gingen plegen, stijl Charlie Hebdo, in de komende dagen / uren.
En hoe werd dat duidelijk? Omdat ze afluisterapparatuur hadden.
Ja, dus ja. Onze technische diensten hadden afluisterapparatuur in de vloer gestoken.
Ja.
Als er mensen zijn die zich afvragen of dat ik hier geen beroepsgeheim schend of zo, alles wat ik vertel, ook alles wat dat in het boek staat, heeft al in de pers gestaan.
Ja, dus alles is gecheckt.
Alles is gecheckt.
En zijn ook dingen die je niet kan vertellen, ja, maar die... Ja, precies.
Die er niet in staan en die ik nooit ga vertellen. Maar dus... en het werd duidelijk, die gasten die wisten dat we... In België wordt een versterkte huiszoeking gedaan vanaf 5:00 AM, omdat het wettelijk is vanaf 5:00 AM mag je dan binnengaan om een huiszoeking te doen.
Oké, waar ligt dat aan?
Ja, elk land heeft zo wat...
Regels.
Ja, normaal in België mag je tussen 21:00 s'avonds en 5:00 AM een huis niet meer betreden.
Oké.
Tenzij heel speciale omstandigheden, maar anders mag het niet meer. En zelfs voor terror mocht het toen niet. Ik denk dat dat hier in Nederland ook wel zoiets is. Enfin, dus, en die gasten die wisten dat en die zeiden bijvoorbeeld, we hoorden op de audio dat ze zeiden van ja, ze komen hier om 5:00 AM, dus ze zetten ook hun wekker om 4:30 AM.
Oh, dus ze hoorden op de audio al dat de terroristen wisten dat jullie zouden komen?
Ja, dat ze aan het afspreken waren van als je voetstappen ziet of ligt onder de deur, dan moet je door de deur schieten. Dat zijn die vuile flieken.
En hoe wisten zij dat dan? Infiltranten of iets?
Ja, infiltranten. En die weten dat sowieso. In België weet iedereen dat je voor 5:00 AM niet binnen mag tijdens een huiszoeking. Ja. Dus,
maar ze waren zich niet bewust van het afluisterapparatuur?
Nee, dat waren ze niet.
Hoe is dat eigenlijk geplaatst?
Dat is een speciale dienst die dat bij ons plaatst. Ook door bepaalde technieken en tactieken te hanteren, die ik niet te veel ga uitleggen nu.
Nee.
Maar daar was het effectief... Door de vloer geboord, door de houten vloer, hadden ze 1 of 2 micro's kunnen plaatsen in de vloer.
Oké, ook spannend voor degene die dat moesten
ja,
doen.
Dat zijn topgasten die topwerk leveren. Minder, uiteraard even operationeel, maar minder in contact met echt de...
Ja, meer het voorwerk, dat het alles in goede banen wordt geleid. Ja, ja. Ja. Maar goed, als er dan iemand doorheeft dat er iemand onder hun vloer zit...
Ja, dan zijn die er ook aan. Maar dat is natuurlijk hun kunst om binnen te geraken. En
ja, als een soort van ninja.
Ja, een soort... Ja, ja. Dat zijn de ninjas.
Ja, precies.
Effectief. En dan wisten we wel veel. Die gasten zeiden ook van, ja, we gaan ons hier niet overgeven. Als ze binnenkomen, dan geschiet door de deur en we gaan dit en dat. En dus het werd duidelijk, naarmate dat de dagen vorderden, tijdens de voorbereiding, dat we daar echt wel naar
een bloedbad gingen.
Ja, een bloedbad, naar een crash gingen. En dus de donderdag hebben we de go gehad. Het was natuurlijk ook moeilijk, omdat het... je moet je voorstellen, je vecht... Zoals in een vijandelijk militair gebied, hè, zoals Ginder. Maar je staat daar wel in België met de Belgische wetgeving. Je moet rekening houden met het Belgische strafrecht, met wettige verdediging. Zij niet. Zij houden met niks rekening,
nee. Maar heel onvoorspelbaar dus ook.
Ontzettend onvoorspelbaar. Ontzettend moeilijk voor ons om... Ja, dat is een beetje gaan op een slappe koord. Hè. Je moet voelen wat kan, wat niet kan. Je moet je houden aan de wettelijke restricties. Dus op dat vlak hebben zij meer troeven dan wij.
En wat voor restricties zijn dat bijvoorbeeld? Ja, gewoon op humaan niveau, denk ik. Maar...
Ja, ook op strafrechtelijk niveau. Weet je, wij moeten rekening houden met zoveel zaken. Onder andere, en dat is misschien toch wel een van de moeilijkste zaken, gewoon de wettige verdediging, hè, de wet op de wettige verdediging. Wij moeten daar rekening mee houden. Stel dat, ik neem altijd hetzelfde voorbeeld, maar stel dat een van die gasten opeens tijdens het schieten zijn wapen weggooit en zich omdraait. Dus hij heeft op zich geen wapen meer vast, maar hij geeft zich niet over. En hij loopt weg. Wat ga je dan doen? Is dat dan nog altijd wettige verdediging of niet? Ga je hem in zijn rug schieten of niet? Heeft hij een bommengordel aan of niet? Stel dat hij... zelfs naar u komt met zijn handen omhoog, maar dat hij Als je zegt stop, dat hij blijft wandelen naar u. Maar je ziet geen bommengordel, maar misschien heeft hij wel een. Ga je dan, mag je dan schieten, mag je dan niet
Want geen verdediging meer, inderdaad. Wat doe je dan, inderdaad?
Ja, dat zijn ook afspraken die we dan toen hebben gehad met het federaal parket. Er werden, wat wij in het jargon rules of engagement noemen, in bepaalde situaties overstijgt die regel bijna het strafwet, omdat we zeggen, if... dan dat. Als er dat gebeurt, dan zijn we genoodzaakt om dat te doen.
Je moet natuurlijk zo in een split second handelen.
Ja. En daar kan natuurlijk zowel op voorhand als daarna heel veel over gedebatteerd worden.
Ja. Door dat gebeurt ook veel, vooral in de politiek.
Ja, uiteraard. Door de politiek, door het federaal parket, door de magistraten, door het commando. Maar je kan nooit alles voorzien op voorhand en op dat moment moet je, zoals je zegt, in een split second een beslissing nemen. Wat doe je? Is dat de juiste of niet? En daarna kan er terug over gedebatteerd worden. Dus dat zijn de moeilijke zaken. Ja. Daar in Verviers hadden we bijvoorbeeld, naast het huis waar dat die gasten zaten, een dansschool.
Ja.
Waar dat er om 18 uur meisjes en jongens naartoe zouden gaan voor les te volgen. Dus wij wisten sowieso, oké, het moet voor 6 uur 's avonds gebeuren. We moeten zien dat we de mensen daar uit de buurt houden.
Ja, zonder mensen bang te maken.
Zonder mensen bang te maken, zonder op voorhand...
Informatie vrij te geven.
De tango's, dus de gasten zelf de informatie te geven dat we daartoe kwamen. Dus er is ook een hele, wordt ook wat uitgelegd... bijna een Hollywoodiaanse scenario ingezet door gasten van bij ons die dan als loodgieter binnengaan langs van achter en dan de mensen, de buren veiligstellen, omdat ze dan vermomd naar binnen gaan, precies als ze loodgieters zijn, en dan toch zeggen van ja, luister, we zijn van de federale politie, er gaat iets gebeuren. Dat maakt deel uit van de opbouw, ik ga zeggen, van de operatie.
Grote operatie. Ja,
dat is een gigantische operatie. Hè. Wij waren daar... Ik had de leiding van voor. We stonden met 2 ploegen van voor, maar van bij ons waren er in totaal 5 ploegen, plus nog eens snipers, plus nog eens een commando achter ons, plus nog eens observatie. Dat is een gigantische machine.
Hoeveel mensen zijn het ongeveer totaal? Dat kan je denken.
Ik ga zeggen van de echte interventie-eenheid van bij ons, ik dacht een 30-tal. Je moet je inbeelden, snipers, ook een stuk of 5, 6 snipers. Een hele ploeg die naar binnen is gegaan om de mensen in het gebouw zelf te evacueren.
Ja.
Die zijn dan ook geëvacueerd via het dak, omdat het huis begon te branden daarna, et cetera. Dus de mensen zijn echt via het dak terug naar beneden.
Ja.
Maar je moet dat allemaal voorzien natuurlijk. Dus al die ploegen hebben dan... En het moet ook allemaal kloppen en het moet juist zijn. Je moet dat... Als er is zo'n point of no return, als je het groen licht krijgt, dan is er zo'n ding zo van... Oké, nu kunnen we niet meer achteruit. Ja, en nu kunnen we niet meer achteruit. En nu moet iedereen zijn ding doen en focussen op zijn taak.
En voor dat point of no return, hoe voel je je dan? Is er dan zo een, ben je dan bewust van het gevaar wat je tegemoet gaat?
Omdat in die opdracht waren we daar toch al 2-3 dagen mee bezig. En dan weet je ook, en je hoort dan ook aan de hand van het afluisteren, dat het... niet van een leien dakje zou lopen.
Nee.
Dus je bent daar wel mee bezig. Je bent voornamelijk met de opdracht bezig.
Bel je dan ook familie?
Ik heb mijn vrouw op de hoogte gebracht. Ik heb nu niet, op die moment niet alle details gegeven, maar ik heb wel gezegd dat het wel waarschijnlijk die kant zou uitgaan. Ik heb collega's die niks vertelden thuis. Dus als iedereen zo'n beetje persoonlijk en afhankelijk van uw partner ook en uw vrouw en hoe dat ze reageren.
Maar ook als het wel misgaat, wil je ze wellicht nog even hebben gezien?
Ja.
Ja.
Ik ben de maandag naar het werk gegaan en ik ben niet voor de zaterdag of de zondag erop terug thuisgekomen, omdat die opdracht dan zo lang heeft geduurd, de voorbereiding, de opdracht zelf. En dus ze wist dat ik niet naar huis zou komen op dat vlak. Dus ik denk dat we daar van de interventie-eenheid, ik denk ongeveer 25-30 man, en dan daar rond nog, ik denk in totaal misschien 50-60 man echt op het terrein.
Ja.
Dus dat is wel een hele klus, een hele operatie. En dan uiteindelijk bleek in Verviers dat het ook zo was. Hè. We hebben met explosieven gewerkt om de ramen eruit te...
En wat, hoe start je? Dan sta je klaar en dan krijg je het signaal. Neem ons mee in het hele verloop.
Dus wij stonden klaar. Verviers is op 150 kilometer gelegen van onze kazerne. Onze kazerne ligt in Brussel. Dus we zijn tot in Verviers gereden, op een bepaald punt weggestoken van waar dat we moesten binnenvallen uiteraard. En daar stonden we stand-by. Nu, je moet weten, wij hebben gedurende bijna heel de week wat dat wij noemen droog getraind. Dus verschillende keren wat een soort maquette gebouwd van het huis waar dat we zouden moeten binnengaan en tientallen keren opnieuw uitstijgen, wie staat waar, waar is de ploeg, om echt die, een automatisme te creëren van, en de timing juist te hebben van wie waar staat. Dus we wisten ongeveer waar dat we operationeel naartoe gingen. En dan stonden we stand-by in een verlaten gevangenis in Verviers. En opeens die donderdagnamiddag, ik denk om 15:30, kregen we het bericht dat er dat het voor vandaag zou zijn, dus voor dienen dag. Omdat er andere elementen cruciaal waren in het dossier voor het federaal parket om het groen licht te geven. Dat is nu veel te lang om uit te leggen wat die elementen waren, maar op een bepaald moment zeiden ze van oké, we kunnen
het
niet
meer gebeuren.
Het moet vandaag gebeuren. En het is aan jullie nu, de interventieeenheid, om de opportuniteit te kiezen wanneer dat jullie willen tussenkomen.
Ja.
Dus vanaf dan hadden we groen licht, dus dan wisten we ook van oké, nu komt
elk moment kan het gebeuren, ja.
We waren goed voorbereid op het moment dat ze het dan, en je weet dat dat gaat komen, dat ze het dan zeggen van oké, doe maar. Ja, dan heb je even zoiets van oké. Het gaat, nu moet het gebeuren, je kunt ook niet meer achteruit. En,
nee.
Maar dan komt die focus terug heel snel en dan werd er nog eventjes besproken met mijn rechtstreeks officier en de andere hoofdinspecteurs. Ja, wat, wanneer denkt, hoe gaan we het doen, dit en dat. Allee, niet van hoe gaan we het doen, maar wanneer, concreet. En dan werd er beslist om op een bepaald uur, dat was dan een uur later, tussen te komen.
Ja.
En dan zeg je dat ook aan de gasten van de ploegen. Oké, maak u volledig klaar dan. En dan voel je wel dat iedereen zich ook eventjes nog concentreert.
Ja.
En dan wordt het echt wel serieus. Want er wordt heel veel geventileerd in zo'n eenheden. Zeker bij ons ook heel veel humor gebruikt, heel veel gepookt en gezeverd. En op dat moment is het
volle concentratie.
Ja, klik en dan gedaan. Ja. En dan kijk je nog eens 5 keer je wapen na, of je wapens na, en je laders en degenen die met explosieven bezig zijn, met de explosieven en de snipers die zijn dan bezig. En dan op een keer, dan vertrek het. En ik zeg het, vaak vragen ze mij dan van, heb je dan geen angst of heb je dan geen stress? En ik ga zeggen, op dat moment, als je echt het groen licht krijgt, dus je stapt in de voertuigen en je mag gaan, dan is dat zo'n druk die van je schouders wegvalt, omdat het, ten eerste, je moet gaan en ten tweede, die voorbereiding valt ook weg. Het is zo'n beetje een vergelijking met een tennisspeler die focust naar een bepaalde match. En dan op een keer, je hoort dat dan vaak van, als ze dan het veld opstappen, dan is die stress weg.
Ja.
Of als een acteur of een theaterspeler op het podium komt, dan
Gaat hij aan.
Ja, en dan vergeet hij de stress, heeft hij geen stress niet meer. En daar is dat een beetje hetzelfde. Dus als je groen licht krijgt, dan voel je geen, en dat is geen groot praat, maar niet veel angst niet meer en niet veel stress. En dan ga je gewoon. Waarom? Omdat je ook weet waarmee dat je bezig bent, wat het doel is. Wij zijn super professioneel met wat dat we doen. We hadden daar zoveel op getraind.
Ja. En je weet ook, als je het niet doet, gaat er zo'n groot drama zitten.
Ja.
Weet je wel, qua aanslagen die daar beraamd worden?
Dat. En wij zijn ook een eenheid, wat wij noemen het ultima ratio, achter ons. Onze eenheid, er is niemand achter. Dus wij kunnen nooit zeggen van oké, we doen het niet, of we kunnen het niet, of we willen het niet doen, of we hebben geen capaciteit. Dat is juist het ultieme van het ultieme wapen om in te zetten. Dus andere diensten, die kunnen wel zeggen van we hebben de manschappen niet, of wij kunnen dat niet, of we hebben de skills niet, en dan wordt dat naar boven geschoven.
Ja.
Bij ons gaat dat niet. En daarmee ook dat we zo geselecteerd zijn. Ja, dan moet je gaan. Maar je vertrouwt ook op je
collega's.
Op je collega's ongelooflijk. Ja. Op je materiaal uiteraard.
Ja.
Op je ervaring. En dan ga je ervoor.
En dan zijn jullie de eerste groep?
Mijn ploeg. Het is wat moeilijk om het zo uit te leggen zonder plan of zonder tekening, maar mijn ploeg was de hoofdploeg aan de voorkant met een andere ploeg. Dus wij stonden, wij kwamen langs twee kanten, straatkant, om uitzicht, om niet direct in zicht te komen van het appartement. En van voor waren er twee ploegen. Zoals ik daarnet zei, binnen was er een ploeg, aan de achterkant was er een ploeg.
Ja, het was volledig.
Volledig omsingeld. En dan zat dat in heel de tactiek om alles in stappen te doen, maar redelijk, ja, toch redelijk dynamisch, explosieven op de ramen te zetten, om de ramen eruit te blazen. En dan gingen we zien. Dat was het tactische opzet, om de ramen eruit te blazen en dan...
Reactie te verwachten.
Reactie te verwachten. Dus ja. Ik ga zeggen, gewoon politie te roepen en dan te zien. En dus de twee ramen van de straatkant werden eruit geblazen en wij werden... Ik denk, binnen de halve seconde werden wij heel zwaar beschoten. Achteraf bleek dat die gasten, dat die terroristen, een GoPro hadden gezet aan straatkant achter een gordijn, wat dat wij niet wisten. Dus die hebben ons waarschijnlijk zien toekomen.
Ja, dus die stonden klaar.
Ja, want op de audio hoor je ook, want ze waren bezig aan het spelen op de PlayStation in de living.
Ja.
En ik denk... 10 seconden voordat de actie begint, hoor je niets meer. Dus volgens mij heeft daar een van de drie iets gezien.
Een bepaald signaal gegeven.
Het kon ook niet anders. Dus de ramen worden eruit geblazen.
Ja.
En we worden onmiddellijk beschoten.
Maar door hoeveel man word je beschoten dan?
Ze waren met drie. Met Kalashnikovs. Dus we hebben daarna verschillende Kalashnikovs, verschillende laders teruggevonden. Verschillende handvuurwapens. En dan is het, ja, dan is het oorlog. Het heeft, ik denk, het vuurgevecht 6 of 7 minuten geduurd, heen en weer.
Zo.
Honderden kogels, patronen afgevuurd langs de
kant. Maar jullie zijn gelukkig goed beschermd.
Wij zijn goed beschermd. Wij zijn voornamelijk goed getraind ook, denk ik. Want bescherming, dat is allemaal,
alles,
dat is allemaal relatief. Ik bedoel, en dat hebben we achteraf ook gezien. Hè. Er is... een jaar later een collega die een Kalashnikov-kogel door zijn helm heeft gekregen en die is nog altijd gehandicapt. Dus ik bedoel, bescherming blijft relatief, maar we zijn goed getraind, de mindset is er en ja, dan... Je kan ook niet achteruit, je moet het oplossen.
En je kan niet linksomkeren.
Nee, dat gaat niet.
En dan?
En dan is er, ik schat... heen en weer gevuur of gevecht gedurende een paar minuten, dan voel je wel met de ervaring dat je niet de bovenhand hebt. In zo'n ervaring, ik voel onmiddellijk dat we... Normaal voel je dat direct. Als je tegenover de tegenstrever, met gemeen recht, banditisme of het een of het ander, dan voel je wel van, oké, we hebben het hier onder controle. Of,
ze geven op.
Of ze geven op.
Ja, want ze willen blijven leven.
Ja, absoluut. En meestal is het zo. Meestal is het onmiddellijk gedaan, omdat ze direct zien van ze zijn omsloten, er is een verrassingseffect, ze kunnen niks anders doen.
Nee.
Ze zien ook dat de speciale eenheden er zijn en het is gedaan. Af en toe proberen ze nog een beetje te triggeren of te spelen, maar je voelt wanneer dat je de bovenhand hebt daarop of niet, als je ervaring hebt. En hier voelden we direct van, oké, deze klopt niet. Die gasten die gaan zich nooit overgeven, die gaan tot de dood gaan.
Ja.
Dus na een paar minuten heb ik beslist met de officier om heel eventjes een pas achteruit te zetten. Letterlijk en figuurlijk een paar meters achteruit, achter de geparkeerde wagens. Om, en dat was het opzet in het aanvalsplan, om een soort explosieven granaat binnen te schieten. Dus er lag een sniper 70 meter achter ons... Van de GIGN, dus de GIGN is de zustereenheid in Frankrijk.
Ja.
We hadden die gevraagd om voor een backup, omdat ze een wapen hebben die wij niet hebben. En die heeft dan de go gekregen, die heeft dan de eerste granaat binnengeschoten, maar dat was er net naast.
Oh.
Dus net op de bovenbalk, boven het open raam. Dus dan moet je inbeelden, 200 gram explosieven, dat is echt... Allez, voor een leek lijkt dat misschien... Spreekt dat niet, maar 200 gram is echt huge. Echt, dat is een huge explosie. Maar het was er niet in.
Nee.
En dan hebben we een tweede gevraagd en dat was er dan los in. En dan moet je je inbeelden, 200 gram in een living, ik denk een kwart van wat dat hier is.
Een grote vuurbal.
Ja, dat is gewoon inferno.
Ja.
Vuurbal, onmiddellijk... plafond naar beneden, de zetels in brand.
Ja. Ja, maar dit moest omdat het gewoon niet onder controle...
Het moest omdat ze bleven schieten, omdat we hadden geen controle. Nu, in heel de tijdslijn hebben we achteraf doorgehad dat er één van de drie relatief snel uitgeschakeld is geweest aan de achterkant door een ploeg aan de achterkant.
Ja.
Dus dan waren ze nog met twee. En dan één van die twee, die bleef gaan. Dat was ook een echte jihadist, hè? Een echte retournie.
Ja, die wilde sterven. Die vreesde natuurlijk niet voor het sterven.
Nee. En die werd ook helemaal op het einde, dus tijdens het inferno, wij dachten van oké, dan voel je dan van oké, nu hebben we terug de overhand, we gaan terug een beetje naar voren. We gingen terug tegen de voorgevel van het huis.
Inferno is vuur, hè, zeg je.
Ja. En dan werd er teruggeschoten op ons, vanuit het vuur. Vanuit het vuur, dus die gast was wel waarschijnlijk, die terrorist was waarschijnlijk wel heel zwaar gekwetst, maar hij bleef doorvechten.
Ja, bizar.
Ja, bizar en onwaarschijnlijk. Dus we hebben dan hebben we nog een paar, denk een minuut of twee, want we konden hem niet meer lokaliseren. Er was zoveel vuur, zoveel rookontwikkeling, chaos, inferno, dat we hem niet meer konden lokaliseren. En dan even toch nog, denk een minuut, anderhalve minuut, misschien twee minuten geduurd, eer dat we hem volledig konden uitschakelen.
Ja. Weet jullie ook wat je dan voorkomen hebt? Is er dan bekend welke aanslagen zij gepland hadden?
Dat zou je meer moeten vragen aan een onderzoeker, denk ik, die met het dossier echt in onderzoek bezig was. Maar er werden verschillende zaken geopperd. Onder andere een politiecommissariaat aanvallen. Want ze hebben daarna ook kledingstukken teruggevonden van de lokale politie binnen. Dus ze dachten dat die gasten zich waarschijnlijk zouden verkleden in politieagent. Ja. En dan ergens binnen gaan en dan beginnen te schieten.
Ja.
Wat het natuurlijk ook heel moeilijk maakt voor andere politieeenheden om te kunnen tussenkomen, zoiets. Of ze dachten misschien ook aan een prominente figuur, zoals een politieker. Of misschien het hoofd van de federale politie te gijzel te nemen en dan er iets mee te doen. Echt precies weten we het niet, maar het ging sowieso binnen de komende uren ook gebeuren. Er ging sowieso iets gebeuren.
Er ging iets gebeuren, dus het moest, er zat tempo. Ja.
Ze hadden ook tijdens het afluisteren, en die hebben we dan daarna ook teruggevonden, die terro's die waren altijd bezig over een ijsmachine. De ijsmachine.
Noem je nou de terro's?
Ja, de terroristen.
Ja, de terro's. Ja.
En het... die bewuste ijsmachine, dat wordt gebruikt door terroristen om THTP te maken. THTP, dat is een chemisch product, dat is een explosief in feite. En ze waren daar THTP aan het maken. Ze hadden al zoveel kilo's gemaakt. Dus ze gingen waarschijnlijk ook bommengordels maken. Die waren gemaakt. Ze hadden het ook over kerstverlichting. Kerstverlichting dient om THTP in gang te zetten. Dat is een soort eten.
Dus dat waren allemaal aanwijzingen van...
Ja, wij hadden dan op voorhand, ik ga zeggen... onderzoeksmatige aanwijzingen, maar daarna hebben we dan die materiële bewijzen ook gevonden toen dat we alleen de onderzoekers en het lab daarna binnen gingen.
Ja.
Dus ja, we hebben denk ik wel iets voorkomen toen.
Ja. Hoe gaat dan het eerste belletje weer terug naar het thuisfront? Hoe lig je in je bed?
Ik denk nu, mijn vrouw die wist dat er zoiets op til was en wij waren nog niet aan het terugrijden naar de kazerne, dat het natuurlijk, het was al gefilmd.
Tuurlijk,
het was zelfs op CNN en Fox te zien, denk ik, voordat we terug naar Brussel reden. Dus iedereen, hele wereld wist het. Mijn vrouw panikeert niet zo direct, maar ik denk wel dat ze op die moment even ongerust was, maar ik heb dan ook direct een bericht gestuurd van alles oké met ons, alles in orde. Voornamelijk dat ze op die moment ook niet wisten, want er is zoveel geschoten geweest, dat het van buitenuit wisten ze niet of dat er slachtoffers waren gevallen langs onze kant of niet. Een van de anekdotes ook, in het boek wordt goed uitgelegd dat er waren verschillende commandoposten die meeluisterden zowel naar onze radioberichten als de directe audio. En een van die commandoposten was met de minister en met de hoge pieten van de federale politie, lokale politie, federaal parket. En naar het schijnt waren die tijdens het gevecht, want dat was in open lijn, dus die hoorden dat wij aan het schieten waren op elkaar, dachten die van ja, wij gaan daar zoveel slachtoffers hebben, er waren daar mensen... Dus voor hun was het dan wel een opluchting daarna, toen we zeiden door de radio, oké, langs onze kant geen slachtoffers, maar... En ik denk voor de vrouwen ook, hè, voordat ze een sms of een telefoontje kregen van hun van de echtgenoten,
ja.
die zeiden van oké, het is in orde, was het bang afwachten. Ja. Ik zeg het, die week zijn we niet veel thuis geweest en daarna werd het een redelijke drukke periode voor ons.
En bedoel, een drukke periode is omdat er rond die jaren gewoon extreem veel terreurdreiging, een aantal zaken die wij natuurlijk ook in de media hebben gezien, maar ik denk ook dat er een aantal zaken natuurlijk zijn gestopt voordat ze ver kunnen komen.
Ja. Ja, dat weet je natuurlijk nooit. Hè. Wij zijn een echte uitvoerende operationele eenheid. Ja. Dus wij worden ingezet en daar dan terug uitgehaald. En al het onderzoek, wat dat ervoor en daarna gebeurt, daar hebben wij niet veel weet
nee,
van.
Nee, precies, ja.
Dus het is ook altijd moeilijk om te zeggen van ja, hè, jullie hebben dit of dat vermeden. Of, dat is heel moeilijk.
Ja, het is een beetje gissen, maar de jaren daarna was er wel veel terreurdreiging.
Ja. Dus dat jaar, als je dan kijkt op de tijdslijn, dus er waren aanslagen geweest in Parijs verschillende, dan Verviers. En dan is er gedurende, wij nog de naweeën daarvan, hè, we hebben een paar dossiers gedraaid, terrordossiers om gasten te gaan halen en logistiek en toestanden. En dan is dat wat afgezwakt. Dan kwam de zomer en dan van 2015 en dan was dat terug zo'n beetje zo hè, ver van mijn bedshow. Ja. En er waren andere zaken en dan werd het najaar. En opeens was er ja, helaas 13 november in Parijs. En was dat terug, ik kan niet zeggen een wake-up call, want die wake-up call was er geweest een jaar daarvoor, enfin, begin van het jaar. Maar.
Ja.
En vanaf dan was het voor ons, na 24 uur wisten we dat er heel moeilijke tijden gingen komen, want binnen de 24 uur hadden de inlichtingendiensten, zowel in België als Frankrijk, door dat die 11 of die 12 gasten die daar die aanslagen hadden gepleegd in Parijs, dat daar denk ik 9 of 10 van Brussel kwamen. Letterlijk.
Dan heb je het over Bataclan, hè?
Ja, ja.
Ja, precies.
Dus 13
ja.
november is Bataclan. Dat was dan in Parijs. Maar
en die waren aan het vluchten?
Die waren aan het vluchten en de overlevenden van die terroristen die terugkwamen, die kwamen terug naar Brussel. Dus dat waren ja. Brusselaars, meer bepaald uit Molenbeek en Anderlecht en die gemeentes. En dus wisten wij als antiterreureenheid dat wij degenen waren die moesten gaan halen.
Ja.
En dat ook niet gemakkelijk zou zijn. En er waren er meerdere op de vlucht, zowel prominente figuren zoals Salah Abdeslam, Mabrini, Oussama Krayem, dat zijn zo'n paar prominente namen.
Ja.
Hè. Maar er zijn andere satellieten die daar rondhingen, die logistieke steun hebben gegeven, of die,
ja, die handlangers,
Ja. die het gewoon wisten, die we waarschijnlijk ook zouden moeten gaan halen. Dus ja, wij wisten naar de Bataclan dat het moeilijke tijden en moeilijke weken zouden worden effectief. Die weken daarna draaiden wij shiften van 24 op 24, maar
ja.
ook met de stress die erbij komt, de druk die erbij komt, alles wat het er, ja, dat slapen aangekleed, vertrek is klaar binnen de 10 seconden, soms 3, 4, 5 opdrachten per dag, per ja. nacht draaien. En ja, dan zou je als buitenstaander kunnen zeggen, ja, maar ja, je bent daarvoor opgeleid, hè? Je bent toch een stoere binke die dat, ja, en dat is ook zo. En niemand achteraf gezien, tussen haakjes, was dat een unieke periode en ik zou dat wel terug. Maar
er zit ook een mens in het uniform.
Het zit een ja. mens in het uniform en al die zaken hebben gemaakt dan na 4 maanden tussen de Bataclan en dan de maand maart, hebben wij honderden opdrachten gedaan, honderden arrestaties, waar dan we nog een paar schietincidenten hebben gehad, een paar zware arrestaties. En dan is er wat wij noemen Vorst, dat is een gemeente in Brussel waar dat die collega een Kalashnikov-kogel door zijn helm heeft gehad, waar dat er toch heel de ploeg gedurende uren daar heeft zitten vechten tegen de overlevende terroristen, die we uiteindelijk ook hebben uitgeschakeld. Dan hebben we Salah Abdeslam een paar dagen later gaan geklist en dan een paar dagen later waren er aanslagen in Brussel, Zaventem en Maalbeek, dus de ja. metro en de... En al die...
Deze periode, ik weet het ook nog, was zo'n angstige, rare ja. periode. Verschillende landen ook.
Ja, wel, jullie voelden dat waarschijnlijk als burger, als buitenstaander al, maar bij ons, wij hadden ja. dan nog eens info erbij, wij moesten die opdrachten
uitvoeren. Ja, wij weten niet eens alles.
En Ik zeg ook vaak, ja, voor ons was dat vaak een mindfuck, omdat ze dan, wij kregen een briefing en die zeiden van, oké, nu moet je daar binnenvallen en daar gaat het gebeuren. Daar gaat het verviers maal vijf zijn. En ja. Er zijn zoveel jihadisten teruggekomen of er zit zoveel explosieven in. En we zijn zeker, want het is een intel dat van de Amerikanen komt of van de Fransman. En dan voer je dat uit en dan uiteindelijk gebeurt er niks.
Ja.
Maar dat is gewoon een mindfuck. Als je dat dag in, dag uit krijgt en dag in...
Je weet niet wat je kan. Het is zo onvoorspelbaar.
Ja, het is zo onvoorspelbaar. En nu, wij hebben waarschijnlijk ook door het feit dat we zo professioneel hebben gewerkt en zo reactief zijn geweest en zo dynamisch, hebben we waarschijnlijk ook zaken onbewust ontmanteld. En we hebben ook een paar opdrachten gehad waar dat het heel moeilijk was, waar dat we nogmaals een paar vuurgevechten hebben gehad. Maar doorgaans... is het achteraf bekeken redelijk goed afgelopen. Ja. En dan zou je kunnen zeggen, als buitenstaander, ja, maar je komt er toch goed vanaf, er is niks gebeurd.
Ja.
Maar die stress-twist, die geestes-twist, dat dan met je meebrengt, ja, je laat die rugzak maar en je doet dat maar en je bent daar... En wij wouden dat ook, hè. Dat zit in je opdracht, in je DNA, je wilt dat absoluut doen.
Ja, je wil de veiligheid van het land waarborgen.
Ook. En Je engageert je in zo'n eenheid om zo'n zaken te doen. Dus het is ook... maar dat heeft, ik denk, voor sommigen zijn tol geëist daarna. De maanden daarna, de ene wat meer dan de andere, hebben we toch gezien dat er, dat er een paar, denk ik... Ik ga het zelfs misschien zwaar benoemen met PTSS, met veel stress, met de vormen van... neerslachtigheid, depressie, geen goesting niet meer. Het bewijs is ook dat er meer dan... De interventieeenheid bestaat ongeveer, of bestond en nu nog altijd, bestaat ongeveer uit 50 mannen. Ongeveer. Van die 50 zijn er denk ik ongeveer 15 à 20 tijdens die periode, of net na die periode, weggegaan naar een andere eenheid, een andere dienst.
Omdat het gewoon te stressvol was.
Het zijn ook macho's allemaal en die gaan dat misschien niet zo expliciet zeggen, maar ik kan wel constateren dat er heel veel... En ik ook. Ik ben eind 2017 ben ik ook vertrokken. Ik was gewoon moe.
Ja.
Moe in mijn hoofd. Ik wou iets anders. Het was goed geweest. Dus die periode heeft redelijk veel psychologische, mentale schade aangericht, denk ik. Heel, heel paradoxaal misschien ook, maar voor mij... Waarschijnlijk ook de mooiste jaren uit mijn carrière. Mooiste tussennaaks, omdat ik daar...
Heel betekenisvol, natuurlijk.
Ja, heel betekenisvol, heel symbolisch. Zwaar geladen, heel veel meegemaakt, heel veel ervaring opgedaan. Nog meer bewust geworden van bepaalde kleine zaken, achteraf.
Mm-hmm. Zoals?
Zowel de... De belangrijkheid van mijn collega's, van de eenheid, van dergelijke eenheid. Vandaar ook het boek en een eerbetoon aan hen. Maar ook, een beetje cliché natuurlijk, maar als je zoveel geconfronteerd wordt met de dood of met bepaalde zaken die je ziet, die je ervaart, die je voelt en achteraf. Belangrijkheid en de kortstondigheid van het leven, hè, dat het zo met een knip kan weg zijn. En ik weet het zijn clichés, hè, want met het... mijn gezin, mijn kinderen, mijn vrouw, mijn vrienden, tijd. Ja, dat maakt het... ik denk als je in zo'n heftige situaties bent geweest, en dat het nu oorlogssituaties zijn of andere, dat je daar bewuster mee bezig bent.
Ja.
Wil dat dan zeggen dat ik nu alle remmen loslaat en helemaal niet, maar ik heb er gewoon een andere... Ik ben ook veel rustiger geworden, ik heb er een andere blik op.
Hoe is de periode daarna? Is er ook nazorg als je dan stopt? Of?
Dat is een van de aanklachten in het boek ook. Hè. Er is totaal geen nazorg geweest in zaken opvolging van de gasten. Zowel degenen die fysiek als mentaal toch wel geraakt waren, is er totaal geen nazorg geweest. En vandaar dat we ook zeggen, ja, er moet een eerbetoon zijn, maar dat begint met zelfrespect. Een respect naar uw personeel, respect naar de mannen, naar iedereen uiteraard, hè, van de politie, maar meer bepaald in ons geval de gasten die daar hun leven hebben gegeven gedurende jaren. Ja. En zeker tijdens die jaren. En dan, ja, dan het wordt duidelijk als mijn collega Lerre, die dan gehandicapt is, nu uitlegt dat hem zijn medische kosten niet terugkreeg. En
hij is gehandicapt geraakt door...
Door de kogel.
Door de kogel, ja. Ja.
En ja, die kreeg zijn medische kosten niet terugbetaald en die heeft moeten vechten om op medisch pensioen te raken. En ja, dat allemaal, dat is natuurlijk... Dat is schrijnend. Dat zou niet mogen. En er is... Nu proberen ze, denk ik, of hopelijk toch wel iets een beetje op poten te zetten om een nazorg te hebben voor iedereen en zeker voor die gasten. Maar ik zie niet veel bewegen voor de moment.
Nee. Zou je mensen het bijvoorbeeld aanraden want om bij een Special Forces of een andere eenheid te gaan?
Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen. Als je dat echt wilt, moet je dat doen. Hè. Maar dat moet, het is een heel speciale job. Je moet ervoor gedreven zijn, je moet ervoor leven en ervoor gaan. Hè. Anders raak je er ook niet. Mijn job was mijn hobby.
Ja.
Ik bedoel, dat was 24/7 gedurende meer dan 15 jaar. Anders kan je dat niet. En mag je nog zoveel trainen als je wilt, kan je dat niet. En ga je er ook niet raken en ga je dat ook niet volhouden. Dat vraagt zoveel... Van uw eigen, van uw gezondheid, van uw relatie met uw ouders, met uw kinderen, met uw partner. Je moet daarvoor zoveel opgeven. Dus ja, ik zou zeggen, als je dat echt wilt doen, dan moet je dat doen. Ja. Maar het is veel meer dan een PlayStation-spelletje waar dat je achteraf zegt van oké, game over en trek de stekker uit.
Ja, en ik ga stapelen.
En nu doe ik iets anders. Je moet het niet doen voor... Voor het financiële aspect of voor de roem of voor eendert wat, want dat krijg je daar niet.
Nee. En wat was voor jou eigenlijk de reden om echt te stoppen?
Ja, het waren verschillende redenen. Ik was toen begin 40, dus ik zat al meer dan 15 jaar bij de eenheid. Ik had al heel veel meegemaakt en die twee laatste jaren waren heel heftig ook. Ik had daarvoor al gezegd van oké, ik moet beginnen af te ronden. Want dat is ook een eenheid dat je niet heel je carrière in kan zitten. Zeker niet full bezig operationeel.
Nee.
Dan is die periode geweest. Ik heb dat dan ook met volle macht meegedaan. En ik was gewoon moe. Ik was moe. Ik was op, uitgeblust. Ik wist toen ook niet precies wat ik nog wou doen. En dan is er een opportuniteit gepasseerd om in de privé te gaan werken en ik heb die dan ook gegrepen.
Ja.
En vandaar, voor mij was dat een exit, een mooie exit om totaal iets anders te doen. Ja. Ik heb dat dan ook gedaan. Maar ik was gewoon moe.
Ja, met alles wat jij hebt meegemaakt en met jouw ervaring, waarom is het zo belangrijk dat dit verhaal verteld wordt?
Het geeft een andere kijk of inkijk in wat dat er toen in die periode is gebeurd. Hè. Er is nu al heel veel over geschreven, over reportages over gemaakt. En nu ook met het proces dat aankomt, zowel in België als in Frankrijk, van de overlevende terroristen, hè, Abdeslam en Nabrini, worden er nu terug verschillende documentaires gemaakt. Maar het is natuurlijk altijd een perspectief van buitenuit.
Ja.
En hier, het boek is een relaas van binnenin. Van hoe dat de eerste responders, de eerste frontline die daar gevochten hebben gedurende een jaar en een half, twee jaar, hoe dat zij het ervaren hebben. Dus dat is denk ik een belangrijke boodschap en een andere objectieve kijk, als ik dat objectief mag noemen natuurlijk. Dus het is ook,
meer in de mens.
Ja, het geeft, dat is één zaak, effectief anderzijds is het ook een... Het voordeel is, het is geen... ego-trieperij ding, denk ik, of geen macho-relaas.
Nee.
Het is heel menselijk, het is heel transparant met de positieve, maar ook de zwakkere kanten van de mens en wat dat er achter die stoere binken staat.
Ja, wat het met die mensen doet.
Ja, wat dat met die mensen doet. Ja. Want hier ook in Nederland, je ziet al die gasten van deze grote, sterke macho's. Maar dat zijn ook mensen met een gezin, met alles wat er... die emoties dat erbij zijn, die je achteraf moet verwerken.
Dankjewel voor het mooie gesprek. Ik vond het heel mooi. En ook ik heb ook onwijs veel respect natuurlijk wat Special Forces en alle eenheden ook hier in Nederland doen voor onze veiligheid. Ik denk dat terroristenjagen ook een goed inkijkje geeft, jouw boek, hoe dat dan gaat. Dus dankjewel voor het gesprek. Fijn dat je er was.
Dank je.
Dit was hem dan, de podcast Held een Eigen Verhaal.
Laat me weten wat je van de aflevering vond. En vergeet vooral niet te volgen zodat je als eerste op de hoogte bent als er een nieuwe aflevering online komt. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.